Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en alle die thuis of elders met ons meeluisteren of ook meekijken, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij aan het voor dominee van Eckhart Lexmond. Na de dienst is er het maandelijks gebedsmoment in het koor van de kerk. Voor de deelnemers van de Kruispunt Bijbelkring die een boekje hebben besteld en dat vanmorgen niet hebben meegenomen, ligt daarachter in de kerk een exemplaar met rekening op naam. U kunt het voor het door u bestelde boekje meenemen ter voorbereiding op de komende bijeenkomst van de kring. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank, lied 229, alle vier de versen. Vers 1 luidt: de koninkrijken deze aard, zij komen en vergaan, maar tot de jongste dag, o Heer, zal uw kerk bestaan. Het gaat in het lied over de kerk van de Heere die eeuwig zal bestaan. En in vers 4 mogen we dan ook zingen dat de kerk van Christus voortduurt, omdat zij een schepping Gods is. Na het zingen van lied 229 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit de psalm waarop de preek over zal zijn, psalm 74, de versen 1, 2 en 8 uit Weerklank. 74, 1, 2 en 8 uit Weerklank. Na de geloofsbelijdenis zingen we psalm 130 vers 3 en 4. Psalm 130, 3 en 4. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten.
Laten wij bidden. Almachtige God, barmhartige Vader, wij zijn vanavond naar de kerk gekomen omdat ons hart verlangt naar een woord van U. Velen zijn thuis gebleven. En wij zijn hier. En wij verlangen dat als straks de Bijbel opengaat, ja, dan klinkt daar uw stem, maar dat wij dat ook zo horen. Want die stem glijdt vaak langs ons af, omdat we vol zijn van onze eigen zorgen en gedachten. En wij vragen u, wees met de stille kracht van uw geest in ons midden en neem ook stilletjes, misschien zonder dat we het doorhebben, onze gedachten gevangen. Neem ons mee met de oude psalm die straks gelezen wordt en schrijf die woorden ook in ons hart. Dat ze daar geloof wekken en vertrouwen en dat versterken, zodat we straks de kerk verlaten en dat woord meenemen en het als een stille kracht meegaat, ook van de week in onze gewone ontmoetingen en op ons werk. Niet dat we dan altijd aan u denken, maar u denkt aan ons en ineens komt het weer boven. Want het beïnvloedt ons wel en u maakt dat wij vrucht dragen. Heere, dat stille werk, wij kunnen niet zonder. Anders blijven we in onszelf gevangen zitten. En wij vragen u, doe dat ook vanavond. Hier in de kerk en met degenen die meeluisteren of kijken of dat nog zullen doen. En we gunnen het alle mensen over de hele aarde. En ook overal komen groepen mensen samen op deze dag rondom uw woord. Geef ze de moed om dat te doen. Geef ze de kracht om daarbij te volharden. En geef dat uw koninkrijk uitbreidt. Want dat geloven we niet altijd, maar uw woord is machtiger dan alle andere woorden in deze wereld, waar wij misschien voor huiveren of ontzag voor hebben, maar uw stille woord heeft al dat geweld niet nodig. Het gaat verder van hart tot hart. Veel groter en veel machtiger is het dan wij ooit met ons kleine geloof zullen kunnen bevatten. En daarom bidden wij u, maak ook uw naam groot, niet alleen hier in ons midden, maar onder alle volkeren van de aarde. Want u hebt uw wereld op het oog. U laat niet varen de werken van uw handen. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. De preek is vanavond uit Psalm 74. Een wat droevig lied, maar in het midden een prachtige geloofsbelijdenis dat God de koning van oudsher is. We gaan het helemaal lezen, want dan kan ik er ook in de preek over de hele psalm wat zeggen. Het is een psalm gemaakt door Asaf, een tijdgenoot van David, maar die veel langer heeft geleefd. Ook hij heeft psalmen gemaakt en in de tijd van Salomo was hij de leider van de tempelmuziek. En na Salomo, toen het rijk van Israël in tweeën splitste, vindt hij het een verschrikkelijke tijd en daar gaat het nu over. Psalm 74, een onderwijzing van Asaf. O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt uw toorn tegen de schapen van uw weide? Denk aan uw gemeente die u van oudtijds verworven hebt. De stam die uw eigendom is, die u verlost hebt. De berg Sion waarop u gewoond hebt. Richt uw voeten naar wat voor altijd verwoest is, want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield. Uw tegenstanders tierden in het midden van uw ontmoetingsplaatsen. Daar stelden zij zegentekens als eretekens op. Zij raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen in dicht geboomte. Zo sloegen zij al de graveringen van de tempel met houwelen en mokers in stukken. Zij staken uw heiligdom in brand, tot de grond toe ontheiligden zij de woning van uw naam. Zij zeiden in uw hart, laten wij die gezamenlijk plunderen. Zij verbranden al Gods ontmoetingsplaatsen in het land. Onze tekenen zien wij niet. Er is geen profeet meer. Er is niemand onder ons die weet hoe lang nog. Hoe lang, o God, zal de tegenstander u smaden? Zal de vijand uw naam voor altijd lasteren? Waarom trekt u uw hand terug, uw sterke rechterhand? Trek haar uit het midden van uw boezem, maak er een eind aan. Toch is God mijn koning, van oudsher, die heil brengt op deze aarde. U hebt door uw macht de zee gespleten. U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld. U hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld. U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn. U hebt een bron en een beek door midden gespleten. U hebt altijd stromende rivieren laten uitdrogen. De dag is van u, ook de nacht behoort u toe. U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. U hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld, zomer en winter, u hebt ze geformeerd. Denk hieraan, de vijand heeft de Heere gesmaten, dwaasvolk heeft uw naam gelasterd. Geef aan de wilde dieren de ziel van uw tortelduif niet over. Vergeet niet voor altijd het volk van uw ellendigen, aanschouw het verbond want de duistere oorden van het land zijn vol woningen van geweld. Laat de verdrukte niet beschaamd terugkeren. Laat de ellendige en arme uw naam loven. Sta op, o God, voer uw rechtszaak. Denk aan de smaad die dwazen u de hele dag aandoen. Vergeet het geroep van uw tegenstanders niet. Het gejoel van wie tegen u opstaan stijgt voortdurend op. Als tekst nemen we vers 12, de geloofsbelijdenis in het midden van de psalm. Toch is God mijn koning van oudsher, die heil brengt hier op aarde. En vanuit dat midden willen we de hele psalm uitleggen. We lezen nog enkele versen uit het Nieuwe Testament. Openbaring 15, vers 3 en 4, een psalm in de hemel. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam met de woorden: groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God, waarachtig en rechtvaardig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Tot zover de schriftlezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament en de lezing van de tekst. Als voorbereiding op de prediking zingen we uit Psalm 77 de versen 6 en 8, ook een gebed uit hoge nood. Psalm 74, vers 12. Toch is God mijn koning van oudsher, die heil brengt hier op aarde. Een onderwijzing staat er boven deze psalm. Een onderwijzing. Het is dus een lied dat ons onderwijs wil geven, dat ons wat wil leren, het wil ons wijs maken. En toch is het niet het onderwijs zoals we dat op school krijgen, waar je rekenen of schrijven leert of met techniek omgaan. Deze psalm wil ons iets anders leren, een les die je op school niet zomaar krijgt. En dat merkten we al toen we de psalm net lazen. We lazen geen lesje, maar we lazen een hartekreet. En die hartekreet klonk soms bijna wanhopig. Meteen die eerste vraag al. O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Zo'n vraag vind je niet in een lesboekje. Waarom stelt de dichter deze vraag? Wat wil de man die de psalm gemaakt heeft ons daarmee leren? Wat is zijn les? Wat hij in ieder geval wil is ons wakker maken. Dat onze ogen open gaan voor de werkelijkheid. Ook als dat een harde werkelijkheid is. Maar hij wil ook ons laten zien dat die harde werkelijkheid waarin wij mensen leven Gods werkelijkheid is. Omdat hij van oudsher onze koning is. En dat wij met al onze vragen naar hem kunnen gaan. Omdat hij als koning verlossing brengt op deze aarde. God is mijn koning van oudsher, die verlossing hier op aarde brengt. Dat is het machtige vers dat midden in de psalm staat, precies in het midden, als een vuurtoren die zijn licht over het donkere land laat glijden. Maar om bij die vuurtoren te komen, moeten we toch eerst door het donkere begin heen. Want, wil de dichter ons leren, het is een donkere wereld waarin wij leven. O God, zo begint hij. O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Waarom rookt uw toorn tegen de schapen van uw weide? Om dit te begrijpen moeten we wel even weten wie hier aan het woord is. Aan het woord is Asaf, een zanger, ook een dichter van psalmen. Hij heeft de liederen geschreven die gezongen werden op het plein voor de tempel in Jeruzalem. Hij had David nog gekend, die net als hij ook psalmen dichtte. Maar toen Salomo na Davids dood de tempel bouwde, bleef Asaf de man van de muziek. Hij leidde de zangers op het tempelplein als de 12 stammen van het volk Israël overal vandaan telkens weer naar Jeruzalem kwamen om hun God daar te aanbidden. God wonend te midden van zijn volk, dat beleefde je bij die grote jaarlijkse feesten. Dan was Jeruzalem vol en dan mocht Asaf de lofzang leiden. Dat was zijn glorietijd geweest. De tijd ook waarin iets van Gods glorie, Gods heerlijkheid over dat volk Israël had gelegen. Zoals wij ook nu dat beleven in een volle kerk, waar waardig wordt gepreekt en gezongen. Daar ligt iets van de glans van Gods heerlijkheid over. Maar dat alles was nu voorbij. Van de 12 stammen van Israël waren er nog maar 2 overgebleven. 10 stammen van het volk waren hun eigen weg gegaan, met een eigen koningshuis, en met eigen heiligdommen die ze gebouwd hadden. Heiligdommen waar de God van Israël niet werd vereerd. Gods volk, dat was nu nog maar twee stammen. En er waren grote lege plekken op het tempelplein. Kon je het eigenlijk nog wel een volk noemen, dat restant van wat eens een machtige grote kudde was. Als Asaf dat volk nu voor zich ziet, ziet hij niet een grote menigte, maar eerder een wat angstige kudde schapen voor zich, die op de vlucht zijn voor een bosbrand. Waarom ontbrandt uw toren tegen de schapen van uw weide? Het beeld is dat van vluchtende schapen, achtervolgd door rook en vlammen. Ik zei, Asaf wil ons met dit lied de werkelijkheid onder ogen laten zien. En wat hij ons hier laat zien is de werkelijkheid van Gods gemeente. En die werkelijkheid is niet zo lief als wij misschien wel eens zouden willen. Lieve aardige christenen met een lieve aardige God. Niet de gemeente zoals Asaf die ons hier laat zien. Als een kudde door het vuur bedreigde schapen. En dat vuur dat Asaf ziet is niet zomaar een vuur. Dat is het vuur van Gods toorn. Het vuur van de toorn van God die geen onrecht kan verdragen. En onrecht was er in Israël geweest. Salomo's tijd was een glorietijd geweest, maar het was ook een harde tijd geweest waarin de koning het volk had uitgemergeld door de hoge belastingen die hij hief. Niet voor niets waren die 10 stammen hun eigen weg gegaan. En van dat mooie rijk van Salomo was weinig overgebleven. 2 stammen maar. Het werd in stukken gebroken. Maar er was wel onrecht aan vooraf gegaan. En misschien leven wij ook wel in zo'n tijd. Een tijd dat we onrecht oogsten. Waarom rookt uw toorn tegen uw schapen? Maar God is toch liefde, vragen we dan. Ja, hij is liefde. Maar juist daarom kan hij geen onrecht verdragen. Omdat hij liefde is. Daarom kan hij niet verdragen dat de wereld die hij gemaakt heeft met haat en onrecht is vervuld. Wij kunnen heel makkelijk met onrecht leven. Dan sluiten we ons hart even af en dan laten we al die dingen even begaan. Maar dat kan God niet, want hij is liefde. Hij rust niet voordat alles liefde is. En daarom lukt het hem niet om de boel te laten. Hij vertoornt zich omdat onrecht hem raakt. En het raakt hem omdat hij liefde is. En hij niet kan aanzien dat zijn schepselen lijden. Als u goed luistert, hoort u hier een evangelie in. Toch kan Asaf die mooie tijd onder Salomo niet vergeten. Dat volle tempelplein waar met vreugde de lof van God werd gezongen. Met zijn koren en instrumenten erbij. En nu, met die paar mensen, die 2 stammen nog maar, was het lang zo vrolijk niet meer, daar op dat tempelplein. Het voelt alsof God zijn volk heeft verstoten. Voor altijd, zegt Asaf er nog bij. Hij heeft het gevoel, dit komt niet meer goed. En er kwam nog iets bij. Niet alleen het volk Israël was in tweeën gescheurd. Er was ook nog een buitenlandse vijand bijgekomen. Een koning uit Egypte die met zijn legers tot Jeruzalem was doorgedrongen. En hij had met bijlen op de tempel ingehakt. En al die mooie gouden graveersels had hij eraf gesloopt en meegenomen. En daarna had hij de tempel ook nog in brand gezet. En daar stond Asaf nu. Niet alleen voor een half leeg tempelplein, maar ook nog bij een geruïneerde tempel. En in plaats van de lofzangen van vroeger, klinkt er nu dit droevig lied O God, waarom hebt u ons voor altijd verstoten? Waarom ontbrandt het vuur van uw toorn tegen de schapen van uw weide? Durven wij dit Asaf na te zingen? De glorietijd van onze kerken in Nederland en in West-Europa lijkt voorbij. Tenminste in dit deel van de wereld is dat zo. De volle kerken met het psalmgezang en het machtige orgelspel lijkt iets van vroeger te worden. En als we het nog eens een keer meemaken bij een bijzondere dienst, vervult het ons met heimwee. Maar er zat ook wel iets makkelijks en iets vanzelfsprekends in. En misschien vonden we het vroeger maar al te best zo. En genoten we ervan, maar lieten we alle onrecht maar begaan. Zo'n vanzelfsprekendheid van wij gaan naar de kerk en dan zal God ook wel naar de kerk komen. Maar dat voelen we niet meer zo. En we herkennen ons wel in die verloren schapen die Asaf ons hier voortekent. Hoewel, die toren van God, dat voelen we misschien niet zo. Want wij zijn er immers nog, wij houden het nog vol, wij hopen en bidden. Maar Gods toren gaat niet enkel over persoonlijke zonden, of over de zonden van één kerk of van een bepaalde gemeente. We kunnen als gemeente van Christus ook soms mee moeten dragen aan de zonden van een bepaalde tijd. Er zijn tijden waarin de hemel donkerder wordt en de liefde verkoelt en geloof en hoop en liefde beginnen te kwijnen. Tijden waarin je iets van Gods toren over de dingen voelt gaan. Mogelijk beleven wij ook zo'n tijd nu. En de gemeente krijgt daar een tik van mee. En dan kun je met Asaf je soms af gaan vragen of God zijn volk verstoten heeft en of het ooit nog goed zal komen. En of God niet vertoornd is. Dat is ook de vraag die Asaf ons in deze psalm wil leren stellen. Waarom ontbrandt uw toorn tegen de schapen van uw weide? Daar dragen wij als gemeente iets van mee. Als we maar niet vergeten dat Gods toorn ook liefde is. Vooral liefde. Liefde die geen onrecht kan verdragen. Als hij niet zou toornen, zou alles eeuwig hetzelfde blijven. Misschien wil Asaf onze ogen nog verder openen. Wij zingen deze psalm als een lied van de christelijke gemeente, maar Asaf zong deze psalm als een lied van het verscheurde en het verwoeste Israël. En ook zijn land en zijn tempel zag hij daar verwoest liggen. En als we daarop doordenken, dan zou ons hart wel kunnen breken om wat dat volk ook in het christelijke Europa heeft moeten lijden. En over wat we het nu na eeuwen weer zien lijden, maar ook wat we het zien doen. En als we daar de vraag naar God bij stellen en daarover na gaan denken, dan voel je, we kunnen nu maar beter zwijgen, dan voel je voor een geheimenis staan dat ons denken en voelen zo ver te boven gaat dat we er niet eens een begin mee kunnen maken. Dan huiveren we en zwijgen we voor de oordelen van de Hoge God, die zijn eigen geheim met Israël heeft, een geheim van liefde door alles heen, waar wij als buitenstaanders nooit in zullen komen en dat we ook bij God en zijn volk moeten laten. En toch noem ik het. Maar was het maar om te laten zien dat alles waar Asaf zoveel jaren, eeuwen geleden over spreekt, dat dat alles in de wereld nog steeds is. God, zijn volk, inmiddels aangevuld door de christelijke gemeente, maar ook geweld, oorlog, verwoeste godshuizen. We zouden er graag langsheen willen leven. Maar Asaf opent onze ogen ervoor. Maar niet om ons daar in wanhoop bij te laten zitten, maar om ons te leren verlangen naar verlossing. En met dat verlangen naar God te gaan. Dat wil deze onderwijzing ons leren, om naar verlossing te verlangen. En met dat verlangen naar God te gaan. Vers 9 klinkt nog moedeloos. Dan zegt Asaf: onze tekenen zien we niet en er is geen profeet meer. Soms lijken het woord en de sacramenten, de tekenen van God, hun kracht verloren te hebben. Dan zijn ze er nog wel en dan klinkt dat woord nog wel en wat God zegt is nog wel waar, maar het lijkt ons niet meer te willen raken. En als het dan zover gekomen is, dan ineens roept de dichter: hoe lang moet dit nog duren? Hoe lang moet uw naam in de wereld nog gelasterd worden? Laat uw handen niet in uw schoot liggen, maar hef uw sterke rechterhand op en maak een eind hieraan, aan dit alles. En dan is het alsof Asaf het niet meer houden kan, en als hij er dan alle verdriet uitgooit, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan zien we hem ineens met zijn gedachten naar God gaan en horen we hem met kracht een geloofsbelijdenis uitspreken. Toch is God mijn koning van oudsher, die verlossingen op deze aarde brengt. Toch is God mijn koning van oudsher, die verlossing op deze aarde brengt. Dat is het wonder van deze psalm. Niet dat de tempel herbouwd wordt en weer wordt opgeknapt. Dat zal later wel weer een keer gebeuren. Maar dat Asaf's hart weer wordt opgebouwd. En dat het ineens weer kracht krijgt. En dat hij ineens weer ziet: God is koning. God is ook nu onder deze verschrikkelijke omstandigheden koning. Zoals hij altijd van oudsher onze koning is geweest. En zoals God van oudsher op deze aarde had ingegrepen, zegt Asaf, zo kan hij dat nog steeds doen. En hij doet dat ook nu door het hart van Asaf naar hem te verheffen. En dan ineens, dan klinkt daar op het plein voor die gehavende tempel een loflied. Een loflied op de bevrijdende daden van God, waar Israël zijn bestaan aan had te danken. En dan komt hij uit bij de uittocht van het volk uit het slavenhuis Egypte. En de doortocht van het volk door de Rode Zee. En dan zegt hij dat met prachtige woorden: u hebt door uw macht de zee gespleten. U hebt het grote monster verbrijzeld, de Leviathan die alles verslindt. En dat monster is dan het Egyptische leger met al zijn metalen schilden en helmen. Leek dat wel een geschubde krokodil, een Leviathan. U hebt dat monster gedood en u hebt het volk water gegeven toen het rondzwierf door de woestijn. U hebt het water van de Jordaan gespleten, zodat na de woestijnreis het volk droogvoets door de rivier kon gaan om het beloofde land binnen te trekken. Dat zijn de grote daden van God, waar het volk Israël zijn bestaan aan had te danken. En als Asaf daarover begint, dan gaat hij wijder denken. God is niet enkel de God van Israël, hij is ook de Heer van hemel en aarde. Hij heeft de dag geschapen, maar ook de nacht, zodat we ook in het donker als mensen weten dat we in zijn hand zijn. Ook in de nacht zijn we in de hand van onze Schepper. Hij heeft het licht en de zon een plaats aan de hemel gegeven, zodat wij als mensen in het licht kunnen wandelen en leven op deze aarde. Wandelen voor Gods aangezicht en ons verheugend in het licht. Heel de aarde, zegt Asaf, is Gods gebied tot aan zijn uiterste grenzen. En alle tijden, alle jaargetijden ook, zomer en winter, zijn in zijn hand. De Heer, God is Heer van alle plaatsen, maar ook van de tijden die wij te leven hebben. Wat machtig hoe we hier Asaf in een paar versen God als koning zien tekenen. God die de wereld geschapen heeft, die dagelijks zijn licht over ons leven laat stralen, die zeeën splijt om verdrukten te verlossen. Het is echt niet te kinderlijk om, als het dag is, in navolging van Asaf, onze ogen eens naar de hemel te heffen en ons te laten doordringen van de almacht van God de Schepper. Maar ook te doordringen van het feit dat Hij ons vanuit de hemel ziet en reddend ingrijpt om verdrukten te bevrijden. Hij die de zeeën doet splijten om mensen uit een slavenhuis te bevrijden. Hij die, zo voegen wij er als gemeente van Christus aan toe, Hij die zelf neerkwam uit de hemel om ons te bevrijden uit de gevangenis van zonde en dood. Want op diezelfde aarde waarop de Rode Zee gespleten is, waar Hij die zee zelf gespleten heeft om zijn volk uit de slavernij te bevrijden, op diezelfde aarde kwam ook het kruis te staan, waar Jezus de zonde van de wereld droeg en spleet de aarde open toen Hij opstond uit de dood om ons een doortocht door de dood te geven naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen onrecht meer zal heersen en de doden weer levend op hun voeten zullen staan. Dat zijn de grote daden van God waarmee Hij ingrijpt op deze aarde en verlossing bewerkt. Hij die verlossing brengt op deze aarde en die niet rusten zal voordat die verlossing volkomen geworden is en alles licht zal zijn en leven, God alles in allen. Daar gaat het in de hele Bijbel heen. Dat is het hoogtepunt van de psalm, het midden. De vuurtoren die vanuit het midden zijn licht laat schijnen over die hele donkere nacht van de psalm en de donkere nacht van de wereld. Asaf laat ons dat licht van Gods koningschap zien, om ook ons hart naar God te heffen, zodat we met nieuwe moed worden vervuld en met nieuwe moed in deze wereld komen te staan. Want dat is wel nodig, want als we het laatste deel van de psalm lezen, dan blijkt de wereld nog niet meteen veranderd te zijn. We horen daar nog weer dezelfde vragen als in het begin, maar nu nog dringender, maar ook met meer vertrouwen. Want het hart van Asaf was gesterkt geworden en ik hoop dat door deze psalm en het preken daarover ook uw hart daardoor gesterkt is. En dan begint Asaf weer. Gods naam, de naam van God die mensen bevrijdt, mag niet langer gelasterd worden op deze aarde. En Gods volk, teer als een angstig tortelduifje, mag geen prooi van wilde dieren worden. Hier zie je dat Asaf ook Gods tere liefde kent. Als iemand die een kwetsbaar vogeltje zo beschermend tegen zich aanhoudt. Zo gaat God ook met zijn volk om. Want ten diepste is God liefde, weet ook Asaf. En dat geeft hem ook in de donkerste tijden vertrouwen. Maar het mag ons ook vertrouwen geven als kleine, kwetsbare gemeente in een donkere tijd. Maar wel een gemeente die mag weten van God, de koning die verlossing brengt en verlossing zal brengen, omdat Hij zijn beloften vervullen zal. En dat is niet omdat wij dit nu meer dan anderen verdienen, omdat we gemeente van Christus zijn, maar enkel omdat God trouw is aan het verbond dat Hij met ons mensen heeft gesloten. Hij laat niet varen het werk van zijn handen, zeggen we bij het begin van de kerkdienst. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. daar zit eigenlijk alles in. Zo zegt David het ook, of zo zegt Asaf het ook. Aanschouw het verbond, als u naar deze donkere aarde kijkt. Aanschouw het verbond, want het is de aarde waarop u uw grote daden gedaan hebt. De aarde waarop het volk leeft, dat u met uw machtige rechterhand bevrijdde. Het volk dat u lief hebt als een enige zoon. De aarde ook waar het kruis stond, voegen wij er als gemeente van Christus aan toe. Het kruis waaraan uw zoon zijn leven voor de zonde van de wereld gaf. En waarop hij door de dood heen de weg naar het licht voor ons baande. Zie op deze grote daden, Heer, zie op uw verbond. Laat het werk van uw handen niet varen. Zulke woorden sterken ons geloof en geven ons moed om een beroep op God te doen. Misschien vanuit een onrustig hart, vol twijfels en zorgen. Maar ook vanuit een donkere wereld, waarin van alles wordt geroepen, ook over God. En waarin ons geloof dagelijks wordt bestreden. Dat laten ons de laatste versen van de psalm zien. Daar horen we weer de stemmen van de spotters, die niet anders kunnen doen dan kwaad spreken van God. En die van geen bevrijding willen weten, eerder van onderdrukking. Asaf hoort hun stemmen vol haat en geweld. En ze zijn inderdaad in volle omvang in de wereld te horen. Ze klinken uit de machtscentra, zodat je er bang van wordt. Mensen die zelf God willen zijn en de wereld willen beheersen. En voor je het weet, loopt het weer op oorlog uit. Maar Asaf weet op wie hij een beroep kan doen. Op een koning die daarboven zit, de eeuwige koning in de hemel. De koning die trouw blijft aan zijn verbond en die het werk van zijn handen niet zal laten varen. Sta op, roept Asaf, en voer uw rechtszaak. Laat de stemmen van het geweld het niet winnen. Misschien vergeten we straks die psalm weer, want er komen weer andere preken en andere teksten. Maar het zit ook in het Onze Vader. Verlos ons van de boze, leerde Jezus ons bidden. En met die psalm in ons achterhoofd zien we pas hoe diep dat gaat. Verlos ons van de boze. En dat bidden we dan voor onszelf en voor ons persoonlijk leven. Voor Gods volk en voor zijn gemeente. Maar, zegt Calvijn eraan bij, we bidden het voor alle mensen in de wereld. En we doen dat net als Asaf, met een beroep op de eeuwige koning. Zo eindigt ook dat gebed, want van u is het koninkrijk en de kracht. U bent mijn koning, onze koning, van oudsher. Dat is de les die Asaf ons wil leren. Laten we die les ter harte nemen. Amen. Over Gods trouw zingen we nu weerklanklied 237 vers 1 en 2. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Ik laat u even weten waar de collecten voor zijn. De eerste collecte is voor het werk van Andrea en Arvind in Zuidoost-Azië. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. De derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Ze worden van alle van harte bij u aanbevolen. De collecten kunnen worden gegeven bij de uitgang of langs digitale weg. Wij willen voorbeden doen en dankzeggen. Laten wij bidden. Heer God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, U die uw volk verloste, U die neerkwam uit de hemel en afdaalde in het rijk van de dood om dat van binnenuit open te breken, U breekt doorgangen open van de slavernij naar de vrijheid, vanuit zonde en dood naar leven en licht. En iets daarvan laat U in uw woord en de prediking en ook in de sacramenten en in het samenkomen van de gemeente ons al proeven, ook nu. En wij vragen U, zoals U het hart van Asaf gesterkt hebt, houd ook zelf dat woord bij ons leven, dat het als een stille kracht, hoeft niet altijd zo heftig te zijn, als een stille kracht die U niet loslaat, dat die meegaat in de dingen van ons leven. En dan zullen we best nog wel eens dingen doen waar we spijt van hebben, maar dan hebben we er spijt van en maken we het goed. En dan wordt toch net ons leven anders, zodat het iets van uw licht door gaat geven. En ook alle zorgen die we hebben om het dagelijks brood en alle andere dingen, en ook wel de moeite die we soms hebben om tussen de mensen te leven, want we zijn vaak zo hard voor elkaar. En dan ondergaan we dat en dan doen we dat weer terug. En dan kan het op het werk of op school lastig zijn. En geef dat we dan telkens dat woord van uw liefde en uw genade weer te binnen krijgen. En een stapje terug doen. Zodat het licht weer kan gaan schijnen. Zo laat u het licht van uw vuurtoren in een donkere wereld schijnen. Geef dat dat ook via ons gaat. Deze week. Ga met ons mee in alle zorgen die we hebben. Geef ons vreugde in de gewone taken die wij hebben te doen. Geef ons liefde voor onze soms lastige medemensen. Geef ons dat wij iets goeds willen doen. En maak ons daar bewust van. In de kleine dingen schijnt uw licht, niet in het grote woord van geweld, maar in de kleine woorden en daden. Maar dat is een veel warmer en sterker licht. En het zal tot in de eeuwigheid stralen, wanneer al dat geweld verstomd zal zijn. Want de liefde blijft. Wees met ons in de dingen van ziekte en gezondheid. Wees met ons in de zorgen om het dagelijks brood. Wees met uw kerk, die een bestreden bestaan leidt in deze wereld. Soms openlijk vervolgd, soms van binnenuit verzwakkend of verslappend, zoals de kerk in West-Europa dat doet. Maar we beseffen juist daardoor des te meer dat u door alle tegenstand heen moet breken, of het nu de verveelde harten zijn of de grote tegenstand in de wereld. U bewaart uw kerk en dat hebt u ons vandaag ook laten weten en laten zingen, en versterk ook dat vertrouwen in ons en vermeerder uw kerk en laat vele mensen hun harten gericht worden op uw koninkrijk en uw zoon uit de hemel leren verwachten. We bidden u ook voor uw volk. Een bestreden volk. Een volk dat ook gevreesd wordt. waarvan u alleen het geheim kent. Het maakt ons stil, het vervult ons met huiver, maar ook met iets van we begrijpen het niet, maar u zal het begrijpen. En daarom leggen we het bij u neer. Maar er is zoveel leed in en om Israël. Hoor alle kreten van smart die uit dat hele gebied tot u opstijgen. Maar ook in de grote volkerenwereld uit Oekraïne. Maar ook de Russische ouders die hun zonen moeten verliezen. En nu nog Noord-Koreaanse erbij. Want de verschrikkelijke dingen gebeuren er allemaal. In uw wereld, heren, sta op. Dat mogen wij u nu vragen. Op grond van de belofte die deze psalm ons geeft. En wij bidden u ook voor ons kleine Den Haag, waar het ook zo rommelig toe gaat. Heren, geef dat het in uw spoor gaat van recht, ook van medemenselijkheid, want die wordt maar al te makkelijk geofferd. En wij vragen u, laat ook daar uw woord gelden en de stille kracht van uw zegen werken. Zo hebben wij veel te bidden voor onszelf, voor uw volk, voor uw kerk en voor uw hele wereld. We bidden u om ontferming, want dat is het enige waar we van kunnen leven. U vergeet uw genade niet. Hoor ook, Heere, de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden in genade aan, omwille van uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen we nog een psalm over het vertrouwen op Gods woord, psalm 56, vers 5 en 6. 56, 5 en 6. Gaat nu heen, gemeente, en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.